Dus zij belde me van ja, meneer De Mol is op je aan het wachten. Toen dacht ik, oké. En ja, hij wil je even spreken. Dus nou oké, meneer De Mol. En nou ja, wat is je reden dat je al in de auto zit? En ik zei, nou ja, de hond moet even uitgelaten worden. Dus ja, dat heb ik ook gewoon eerlijk gezegd. Van ja.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. In deze aflevering praat ik met Céline Jansen, operazangeres en theatermaakster. Je kent Céline misschien uit het tv-programma We Want More, waar ze een operaversie zong van Who Wants to Live Forever van Queen. Je kan Céline ook zeker kennen uit de theaters. In haar voorstellingen zit zang, maar ook een hele hoop humor. Want Céline laat graag zien dat opera hip, grappig, sexy en ontroerend is. We namen deze aflevering op in Theater Het Klooster in Woerden. Dus bedankt, Theater Het Klooster in Woerden. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Céline Jansen. Laten we beginnen, want wij hebben elkaar ontmoet bij een previewavond in het Posttheater in Arnhem.
Ja.
Ik presenteerde, jij kwam een stukje spelen uit je voorstelling, zodat mensen dan weten, ah, daar moeten we later dit seizoen naartoe. Het was een hele leuke avond, want jij was er en Nabil was er. En
Boban.
Er was nog iemand, volgens mij heb ik het idee.
Nou, volgens mij staan wij op de foto met z'n vieren nog.
Ja.
Nabil, ja. Jij en Boban en ik.
Ja. Oh, ja. Nou, ik dacht dat het nog meer. Anyway, dat was heel erg leuk.
Er waren twee meiden ook nog. Uit Arnhem.
Oh, ja, klopt. Een lokaal duo inderdaad. Oh, ja, ik weet de naam leuk. Niet meer. Sorry. Want dat was wel een goed verhaal als ze dat nu hadden hier kunnen vertellen. Want die hadden, dat was wel een ding. Omdat ik presenteerde en zeiden ze, ja, want je hoeft ons niet aan te kondigen. Maar kan je dan, voordat wij zijn, iets zeggen met, ik noem maar wat, korfbal erin.
Ja, dat
en dan,
want
dan
nog.
Kunnen wij zeggen, korfbal? Zei daar iemand korfbal? En dan zo zouden ze beginnen. Sorry, als je nu luistert, ik maak dit echt veel lelijker dan het in werkelijkheid bedoeld is. Dus ik doe dat.
Ja.
En dan zouden ze opkomen, dan zou er een muziekje ingestart worden. En dan zouden zij beginnen met zingen en met die act. Dus ik zeg, nou, en van de week zit op Eurosport te kijken naar korfbal. Naar korfbal. Toen kwamen ze inlopen. Maar toen startte de muziek niet. En toen moest de hele laptop opnieuw opgestart. Maar
ja,
ik stond ook aan de zijkant. Zei, ja, sorry, maar jullie wilden... Ik weet ook niet of jullie willen dat ik nu ingrijp. Dat ik het oplos. Dat zou ik anders doen als presentaat. Maar, oh, wat grappig. Dat was ik helemaal vergeten. Ja. Maar, want dat is wel een ding. Jij bent van huis uit operazangeres.
Ja.
Maar je hebt nu, dit is je tweede show, toch?
Ja, tweede show.
Ja. Ja. Want dit is Opera Café. Hiervoor had je Opera voor Dummies.
Voor Dummies, ja.
En leg even uit, wat is de show die je doet?
Nou, het heeft iets te maken met Opera voor Dummies. Want Opera voor Dummies was echt gericht, wat het al zegt, hè, op dummies. Mensen die eigenlijk helemaal niks van opera weten. En die compleet verrast willen worden. Dus ik laat zien hoe opera ook kan zijn. Maar met name heel veel vooroordelen neem ik weg. Dus het is niet heel stoffig. Bij mij duurt het 1,5 uur en geen 6 uur.
Scheelt wel een hele hoop.
Scheelt echt een hoop, hoor. En je kan het ook in een leren broek zingen of in een Adidas pak. En echt niet in een hoepelrok altijd. Dus ik neem behoorlijk wat vooroordelen weg. Tegelijkertijd leer je er wat van. En met name amusement, hele leuke avond heb je.
Ja.
Als het goed is. Dus Opera voor Dummies ging ik ook door de geschiedenis van de opera op een luchtige manier, cabareteske wijze. En nu heb ik dat uitgebouwd en het is een heel ander soort voorstelling. Het speelt zich af in de bruine kroeg van mijn opa, die ik heb geërfd. En daar gebeurt van alles, want daar wordt geschiedenis geschreven. Daar maken we van alles mee met elkaar, zingen we samen, komen er een aantal helden aan bod. En er staat ook een soort wetenschappelijk experiment centraal, namelijk, kan ik met mijn stem een glas breken? Ja.
De klassieker.
Dus het is nog steeds gericht op dummies. Mensen die helemaal niks van opera weten. Maar absoluut ook voor mensen die er wel veel van weten. En echt verrast willen worden op een andere manier.
Ja, en ook vooral, want dat is ook waarom ik dacht, dat vind ik leuk. Dan raakt het toch echt wel aan de mensen die ik hier normaal te gast heb. Normaal zijn natuurlijk echt cabaretiers, comedians, puur zang. Maar bij jou zit er ook heel veel entertainment en luchtigheid in.
Ja,
dus het is niet alleen maar muziekcollege. Nee. Het is ook echt wel...
Nee, en als je het hebt over muziekcollege, was dat een soort van eerder nog bij de eerste voorstelling. En dat is dit echt helemaal niet.
Ja.
Dat is nu echt losgelaten.
Ja, te gek. Want... Dan ben ik wel gelijk, want nee, ik zit te zoeken naar waar ik heen wil.
Nou, vertel.
Gaan we vanzelf wel komen. Want ja, Wouter, stel eens een goede vraag. Ik heb namelijk verschillende dingen in mijn hoofd zitten dat ik... waar ik heen wil. Maar laten we beginnen bij... Jij bent geschoold als operazangeres... En toen bedacht je, ik ga dit maken en ook die luchtige insteek. Maar hoe doe je hier try-outs voor? Hoe begin je hiermee? Want ik kan me voorstellen, als je naar een cabaretomgeving gaat... Ja. Dat mensen denken, ja, je kan heel mooi zingen, maar dit is geen cabaret.
Nee,
en als je naar een klassieke omgeving gaat, dat ze denken... Ja, hallo, ga jij nu hier met deze muzikale erfenis... aan de haal.
Ja,
neem het verdomme serieus.
Ja, precies.
Ik kan me voorstellen dat je daar in het begin wel naar hebt moeten zoeken.
Ja, absoluut, zeker. En dat, dat heeft eigenlijk een beetje met mijn basis te maken, want je zegt je bent klassiek geschoold, je bent een operazangeres. Zo zie ik mezelf niet, bijvoorbeeld.
Ik zit in mijn presentatorrol, sorry.
Nee, heel goed. Nee, maar dat is denk ik al waar het mee te maken heeft. Ik deed auditie voor het conservatorium, maar wel voor de musicalopleiding. Zo ben ik binnengekomen, want ik wilde een soort bellen zijn, bellen en beest. Nou ja, de Disney-rollen, dat had ik bijna voor ogen. En daar gebeurden allerlei gekke dingen op die auditie. Want dan gaan ze stemoefeningen doen. En dat wordt steeds hoger, octaafje erop. En opeens zit je in zo'n hoog repertoire dat mensen denken... ja, dat is niet per se musical, dat is veel meer opera. En toen werd gezegd, ja, we willen dit echt met je bespreken... maar we willen je wel willen je heel graag voor de operaopleiding aannemen. En of ik dat zou willen... En toen zeiden ze ook, dan kan je wel echt alle facetten uit je stem halen. Dus dan kunnen we je ook veel meer allround opleiden. Dan kun je ook nog een beetje musical, ook nog een beetje dit. Want ik zei wel, ik wil het aangaan, maar wel met een kanttekening... dat ik nog mag experimenteren in zingen met rock-effecten, een beetje jazz, musical. Dus niet alleen klassiek. En zo ben ik...
in de kantine tijdens het bestellen van een broodje opeens in zang mag uitbarsten.
Ja, of een goede smartlap. Nou ja, kwam later. Maar dus dat was mijn binnenkomst op het conservatorium. Dus ik was gelijk al, ze is wel binnen... maar ze wil wel heel veel dingen er nog naast blijven doen. En dat was mijn pad. En ik vond het super gaaf, want ik leerde van alles over opera. Ik begon dus als dummy zelf.
Ja.
Daar heb ik ook eigenlijk die voorstelling een beetje op gemaakt.
Ja, ja, ja.
5 jaar conservatoriumtijd van wat doe ik hier, is een voorstelling geworden. Want ik kon me heel goed verplaatsen in mensen die niks van opera weten. Het lijkt allemaal een beetje een soort elite ding. Je verstaat echt serieus niks. De dingen worden ook 100 keer herhaald. Als je zegt, ik heb zo'n pijn, kan je daar rustig 8 minuten over zingen dat je pijn hebt. Je denkt, we snappen hem. En ik begreep er niks van. En het was een waanzinnige leerschool. En ik heb inderdaad alles van mijn stem mogen ontdekken. Maar ik zag wel kansen voor mensen die niks van opera weten. En hoe kan ik dat... hoe kan ik dat op een bepaalde manier gaan maken in een voorstelling... dat ik juist dummies kan aantrekken, mensen zoals ik zelf.
Maar even terug naar die auditiedag. Want je zei, daar gebeurden allerlei rare dingen en stemoefeningen en weet ik wat.
Ja.
Want hoe ziet zo'n dag eruit? Wat gebeurt daar? Want ik heb allerlei vooroordelen, denk ik nu.
Ja, die klompen waarschijnlijk.
In mijn hoofd. Van hoe mensen zich gedragen omdat ze denken dat ze er al, dat ze er al zijn. Of mensen die daar komen dat je denkt, ja? Denk je dat je hiermee wordt aangenomen? Okay.
Ja, nou ik weet wel dat ik... er werd toen gevraagd van zing een klassieke aria. En toen zong ik On My Own uit Les Miserables. Nou, dat is gewoon vol belten. En toen keek iedereen
en belt
mee.
Een...
Ja, dat is de techniek dat je niet met vibrato zingt. Dus ja, dat bijvoorbeeld. En niet ja, dat. Dat is een hoge resonans, vibrato, dat is opera. En belten is gewoon beuken. Gewoon
vol volume.
Volume, ja. Eigenlijk prachtig schreeuwen. Dat is belten.
Ja.
Dat deed ik.
En dan gaat automatisch het decor draaien.
Ja, en ik had verwacht, zo, alle noten gingen goed. Ik zat er lekker op, ik heb me goed ingeleefd. En ik was klaar en iedereen keek me echt aan. Wat heb jij gedaan? Wat ben je aan het doen? En toen werd ook gevraagd, dit is helemaal niet een klassiek lied. Dit is geen aria. En dus toen voelde ik me ook echt, oké, ik sta nu echt op min 100. Terwijl het hele auditieproces nog wel moest beginnen. Dus ik ging toen ook heel gauw wat bijlessen nemen van, oké, wat is een klassiek lied en een aria? En ja, dus dat was wel apart. Ik wist er echt niks van. Ik ben gelukkig wel aangenomen. Wonder boven wonder, maar ja.
Maar hoe is dat voor jou? Want je denkt, nou, ik kan goed zingen. Anders ga je niet auditie doen voor zo'n opleiding.
Mm-hmm.
Uitzonderingen daar gelaten.
Zeker.
Wat doe je apart auditie? Is dat, gaat dat eerst in een groep en wordt het dan kleiner? Of heb ik dan echt gewoon...
Ja, dat is het, ja.
De voice voor
ja, maar dat is wel... Want je krijgt echt een nummer ook, hoor. Gewoon, je bent nog even niemand, even zo gezegd. En dan ga je ook echt een dansauditie doen en acteren. En er vallen er steeds meer af. Er zijn wel iets van 6 rondes en een solfège heb je nog. Muziekleer is dat.
Die wist ik.
Dat wist jij? Yes. Geen dummy. En dus ja, inderdaad. Het is net een soort idols. Er vallen er steeds meer af. En op een gegeven moment zit je in de finale. Nou ja, mensen hoeven niet op je te stemmen. Maar ja, dat is wel een beetje hoe het gaat.
Maar hoe onzeker word je dan als je... Dan ben je al een aantal rondes verder, denk ik, voordat je dan in je eentje staat te zingen.
Ja.
En jij denkt, nou, nail dit.
Ja, ik dacht echt, en dan deze heb ik.
Zitten er allemaal lui voor je die zeggen...
Ja. En dit dus niet.
Wat, hoe vond je zelf dat het ging?
Ja, precies. Ja, en toen kreeg ik al die toonladders van... We gaan eens even kijken wat hier precies in zit. Want ze hoorden heel duidelijk in mijn stem. Dat wil de hoogte in.
Ja.
Ik ben zelf niet heel groot, maar blijkbaar wil ik toch de hoogte in. Een soort compensatiegedrag.
Ja, precies.
Ja. Nou ja, en zo is dat een beetje gegaan.
Ja. Ja. En hoe... Kijk, ik ken de verhalen een beetje van theateropleidingen of van de cabaretopleiding die er is. Wat ik altijd zo eng vind bij opleidingen voor uitvoerende kunsten, dat daar natuurlijk allemaal momenten in zingen dat je optreedt in zekere zin, maar alleen maar voor je medestudenten die het al 100.000 keer gehoord hebben of die
ja.
niet geïnteresseerd zijn, want die denken, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar zo meteen moet ik.
Ja.
Of voor docenten die alles al...
Ja.
Wat is jouw ervaring daarmee?
Nou, ik vind...
Hoe ging dat sowieso? Laat ik dat vragen.
Nou, ik vond altijd de lessen soort van doodeng. En ook het zingen voor juist zo'n klein gezelschap wat je elke dag al ziet. En ik wist ook al gelijk... Ja, dat ik vond het gezelschapsleven heel interessant. Want dat ben je dan toch een beetje in zo'n opleiding... Mm-hmm. Maar ik voelde al dat ik heel graag iets zelf wilde maken en creëren. En je wordt niet opgeleid als maker. Dus je wordt als uitvoerend artiest heel goed klaargestoomd. Maar niet per se als maker. Dus ja, ik merkte wel echt het theaterleven als maker zijn, als artiest. Maar ook als zangeres. Ik ben wel veel beter gaan worden toen ik toch al van de opleiding klaar was. Ja... Ik moest het wel echt in het werkveld meemaken. Ja. En toen voelde ik me heel vrij worden. Want op de opleiding, het was een mega goede leerschool. Maar je moet het wel even volgens dat boekje doen. En zo die punten halen en dat optreden. En toen ik in het werkveld kwam, dacht ik, maar nu voel ik me echt vrij.
En heeft dat wel eens gebotst als je zegt, nou ja, ik voelde dat wil ik doen, dat vind ik veel leuker. En daar moet je alles keurig volgens de regeltjes.
Ja, want ik was natuurlijk wel degene die ook rockeffecten daarnaast wilde doen. Ja. En dat is niet echt per se wordt dat gestimuleerd. Dat goed voor je stem is. Als je zo in al die hoogtes bezig bent. Dus ja, het heeft wel eens gebotst. Maar we zijn er altijd wel uitgekomen.
Ja, uiteraard.
Ik sowieso.
Daar ga ik vanuit. Maar is dat dan in een les of is dat in een uitvoering? Of heb je momenten waarop je terugkijkt van je opleiding... dat je nu denkt, oh mijn god, dat ik dat... Waarom heb ik dat zo gedaan? Of dat zou ik nu anders doen...
Ja, zit ik even te denken. Nou ja, ik kwam wel redelijk snel met dat ik ergens mocht optreden. Ik vond het leuk om dingen te ondernemen. En dan dacht ik, oh, dan ga ik daarvoor iets schrijven. Dan ga ik dat uitproberen. Dus ik werd dan wel eens gevraagd op een soort open mic avond. En had ik iets bedacht. En dan liet ik het publiek meezingen. En nou, dat besprak ik dan wel eens, dat ik dat ging doen. En zij dachten echt van dat is nog veel te vroeg. Of dat is niet de bedoeling, want je moet eerst naar het derde jaar gaan of zo. Ja. Dat begreep ik nooit zo. Dus daar dat was altijd wel eens een soort uitdaging om daar met elkaar uit te komen. Maar nou ja, ik ben er afgestudeerd, dus het is allemaal goed gelukt.
Dan heb je het goed gedaan. Ja. En dan die avonden, want dan ontdek je, oké, ik vind maken gewoon meer in een theaterzetting. En gewoon dat hele deel eromheen vind ik veel leuker. Dat wil ik doen anders dan alleen maar bestaande stukken.
Heb ik wel gedaan hoor, producties. Ja. Dus ook bijvoorbeeld in België, maar ook in Nederland heb ik wel opera-producties gedaan en daar ook ingestaan. En dus ik ben ook blij dat ik dat wel weet, hoe dat voelt. Is echt fantastisch. Eerlijk is eerlijk, alles wordt gewoon geregeld, goed. Er staat een bus klaar, je wordt mooi opgemaakt, kostuums hangen er al. En na een voorstelling...
Dat heb ik mijn hele tour.
Oh ja?
Was cool. Het maar waar.
Ja, dus in die zin, dat zie je echt ook weer heel erg ervan in. Maar ik merk wel, het meest trots ben ik op mijn eigen voorstelling.
Uiteraard.
Mijn solo-voorstelling.
Gaan even, want je zegt alles wordt geregeld. Maar deze podcast gaat natuurlijk over wat er allemaal misgaat.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook met opera, nog even los van de ideeën die mensen hebben bij hoe het klinkt. Je hebt ook een beeld bij hoe het eruit ziet. En dat het allemaal inderdaad vlekkeloos gaat. Maar daar gaat natuurlijk ook geheid.
Ja.
Wat gaat er mis? Wat kan er misgaan?
In mijn show? In mijn eigen show? Of
nou, ook, uiteraard. Oh. Daar wil ik ook over horen. daarom zitten we hier.
Ja, nee,
wel heel leuk om over alle successen te praten, maar je zit hier bij gratie van de successen.
Wat gaat er niet?
Dat geloof ik allemaal wel, dat het goed gaat en mooi kan zingen. Dat, Vink. Nee, maar zeker ook bij zo'n grote... Ik heb nog nooit in een opera-productie gezeten. Laat staan dat ik erbij in de zaal heb gezeten.
Oké. Okay.
Dus wat gaat daar mis? Of wat is er in jou, in de tijd dat je dat soort dingen hebt gedaan, zijn er dingen misgegaan?
Ja, ik heb wel eens in een productie van de Nationale Opera, die hadden dan een soort...
Geen klein lullig gezelschap?
Nee, die hadden dan een Opera Forward Festival, dus dat is een soort festival voor talenten. En vanuit het conservatorium mocht ik in één zo'n productie meespelen als een koorlid. En dan moesten we dan iets van 3 kwartier 1 noot aanhouden.
Hoe dan?
Ik heb de artistieke betekenis achter die voorstelling nooit begrepen. Maar goed, dat was mijn taak. Dus 3 uur lang, dat is heel zwaar. En ik
kan er niet eens 1 seconde de juiste toon aanhouden.
Nee, dat is echt niet. En dan moest je dan zo met de koorleden regelen dat het leek alsof het heet het 1 toon was. Want je moet natuurlijk wel ademen tussendoor. Ja. Anders ga je dood.
Precies.
Dus dat gebeurde dan
dat
wel.
Dat soort dingen leer je. Daarom is het een goede opleiding.
Ja, je leert Let ademhalingstechniek. niet. Heb je voor de rest van je leven wat aan, hoor. Maar goed. In ieder geval, dat deden we dan. En dan moesten we in slow motion ergens heen lopen. Maar heel erg slow motion. Dus iedereen had ook heel veel spierpijn van die voorstelling. Want je moest die toon eerst op 1 been zingen. En daarna dus in slow motion bewegen. En we hadden een broekpak aan.
Wacht even, want je zei al koorlid. Weet je zeker dat je lid was van een koor? Een zangkoor?
Het was geen
of was
rare ontgroening
van het koor? Nee. Dat zo klinkt
had
het meer.
Had zomaar gekund. Zomaar. Nee, we moesten allemaal een soort broekpak aan met een rits van onder tot boven. En dus die voorstelling duurt 3 kwartier met dat slow-mo. Het was allemaal heel serieus. En toen heb ik na de voorstelling gehoord dat mijn broekpak de hele tijd open stond. En dat er ook foto's werden gemaakt. En toen dacht ik, aha. Want je ziet zo lang iemand niks doen, ook nog eens. Dus dat dacht ik, dit is gewoon echt misgegaan. En ik vond het echt heel jammer dat niet iemand even was gekomen van... Goh, weet je wel, doe even dat broekpak dicht. Dat vind ik echt zo'n enorme blunder.
Ja.
Ik weet nog dat ik die fotograaf ook een mailtje heb gestuurd met... dit is er gebeurd. Zou je misschien nog 1 keer goed door je foto's willen gaan voordat je alles online zet? Dat heeft hij toen gedaan, heel aardig.
Heel netjes. Ik vind het overigens wel heel grappig bij zo'n voorstelling... dat is toch natuurlijk maar net ook wat je daar als kijker of luisteraar uit wil halen.
Ja.
Er hebben mensen in de zaal gezeten, zich echt 3 kwartier het hoofd zitten breken.
Ja.
Waarom 1 iemand uit het koor een open rits had.
Dat
en wat
de betekenis hebben gehad. Een open mind of zo. Ja, dat denk ik ook. Ik hoop het. Dan heb ik toch nog iets bijgedragen aan die productie.
Precies.
Ja, maar van producties weet ik... dat is wel mijn grootste blunder.
Ja, ja, valt nog mee.
In producties.
Oké, let's go.
Nou, het is niet echt een blunder, maar... ik ben op concerttour geweest in China.
Ja.
In Shanghai ook. En daar hebben ze een waanzinnig groot theater. Het Shanghai Grand Theater. Ik weet niet of je dat kent, toevallig.
Er zit een heel lekker koffietentje om de hoek, volgens mij.
Ja.
Shanghai Grand Coffee Center.
Nou, kijk, daar heb je hem al. Maar het is echt...
Nee, ik ken het niet.
Chinees groot. Die kennen niet verwachting.
Shanghai heeft, weet ik, net zoveel inwoners als Nederland waarschijnlijk. Dus als daar een theater in zit, dan...
Alleen maar huge. Ja.
Moet het gewoon heel groot zijn.
Ja.
En maar op een gegeven moment... waanzinnig dat je een tour doet in China.
Ja, was heel leuk. Ik mocht met een orkest mee. Dus ik was dan een van de gastsolisten. En ik zong dan Christine uit The Phantom of the Opera. En op een gegeven moment, ik denk, wat is dat toch? In die zaal zag ik continu van die groene laser... shows wat gaande was. Een soort mega lasershow. Ik dacht, hadden we dit nou in de voorstelling? En ik ging het nog af. Ik denk, nee, dit hebben we helemaal niet gehad. En ook de andere shows die we al hadden gedaan van die tour. En op een gegeven moment dacht ik, wat is dat toch? En ik moest een tweede keer op, weer. Toen bleek dus, als je dus in China, dan mag je dus niet je telefoon pakken. Als je dat doet, zitten er van die scherpschutters met een lasergun. Die zitten boven op het balkon. En als iemand dus... dat pakt, dan gaan ze bam met die laser erop. En dan gaan ze vol op je camera. Die knapt dan ook vaak. Dan is het gewoon klaar.
Ja, wow, echt waar?
Ja, dus ik heb dat toen gezien. Nou, dat vond ik zoiets bizars.
Wat goed.
Goed.
Waarom hebben wij dit niet?
Ja, dat is waar.
Ik wil dit ook.
Nou ja, misschien kun je dat in je bandje doen. Voorafgaand, weet je wel. Dames en heren, doe allemaal je telefoon uit. Anders.
Ja,
en dan komt er even zo'n vent met een lasergun...
Maar heb je echt telefoons zien exploderen daardoor?
Nou, ik zag dus allemaal groene lichten, laserlampen.
Ik wil, weet je, het is China, dus ze maken ze zelf, dus wat zijn de kosten?
Ja, maar... dat is waar. Ze kunnen ze waarschijnlijk zelf repareren misschien, maar...
of hun kinderen. Maar, maar ik vind het wel een goed concept, want jij hebt ongetwijfeld ook shows gedaan, of nou je eigen shows of in een productie, weet ik wat, dat weer iemand met een telefoon voor je kop zit, dat je denkt, ja...
Het is een oplossing, ergens.
Ja, en het is... Maar
Het is wel bizar, hoor.
Hoeveel krijg je hiervan mee? Want je ziet het vanaf het podium.
Je ziet het gewoon. Dus daarom dacht ik ook, is er echt een lasershow?
Want ik dacht aan de ene kant, heel goed, want dit is natuurlijk een manier... Weet je, die,
nou, het leidt best af, hoor.
Nou ja, dat. Mijn eerste gedachte was, dit is heel handig, want niemand ziet verder die laser, behalve degene die zijn telefoon pakt. Die ziet opeens zo'n stip, die denkt, oh kut, een scherpschutter. Ja. Ik ga eraan.
Ja, het voelt een beetje Wies de Mol-achtig zo.
Ja, dat alleen als, je natuurlijk, als jij het ziet, ja, dan kan je het vanuit de zaal ook zien.
Ja, dat denk ik ook.
Wat natuurlijk meewerkt aan de schaamte, dat je, dus dan stop je hem heel snel weg.
Ja.
Dat zal... Maar dit gebeurde dan zodanig vaak dat je het ziet.
Ja, ik vond het bizar, maar ja.
En hoe, want ik heb nog nooit iemand, 275 afleveringen gedaan inmiddels, denk ik. Nog nooit iemand gehad die in China heeft gespeeld uit mijn hoofd. Tenminste, denk wel voor expats, maar niet gewoon voor Chinees publiek.
Ja.
Want is dat
is heel leuk.
Ja, is
heel leuk.
Is het anders sowieso? Hoe gaat het achter de schermen? Is dat anders dan in Nederland? Is het beter? Ja. Is het minder? Wat?
Ja, nou, allereerst super enthousiast zijn ze. Heel leuk publiek. En na afloop willen heel veel met je ook op de foto. En ze gaan echt in een soort polonaise de zaal uit. En het is eigenlijk gewoon mega leuk. Het is echt één groot feest om daar te staan. Ze zien ook in die zin mensen uit Nederland gelijk als een wereldberoemdheid. Dus ik werd ook aangekondigd als een wereldberoemde sopraan Celine Jansen. Nou, het is best goed voor je ego. Heel leuk. Maar ook heel gek. Want ik hing daar ook op een poster en zo. En nou ja, bijzonder. Maar in China werken bijvoorbeeld technici ook anders. Die gaan heel vaak slapen tussendoor. En dat is dan een dutje van 10 minuten. Maar dan ben je in gesprek en dan is het opeens... Mm-hmm. En dan denk je, oké. Okay. En dan ben je aan het zingen en dan ben je net gezenderd.
En dan gewoon tijdens het gesprek in slaap.
Ja, en dan word je net gezenderd. En dan sta je in de coulissen. En meestal doe ik nog even zo naar de techniek van... Hè, yeah, toi toi. En dat deed ik. En dan was ik aan het slapen. En ja, het is heel vreemd, maar dat... Ik dacht dat super paar, effectief.
Na een paar keer weet je dat. Maar als de eerste keer iemand gewoon aan het werk is of in gesprek en in slaap valt...
Het is heel vreemd, ja. Achteraf dacht ik ook, hier kunnen wij allemaal nog wat van leren. Want die komen wel aan hun uren zo.
Nou ja, het is heel gezond. En ik denk in heel veel situaties dat het heel goed is... dat mensen af en toe even uitrusten en dan een beslissing nemen. Maar goed, laat ik niet bepalen wat het kabinet allemaal moet doen. Maar maak je... Dit gebeurt de eerste keer. Ik ben jouw Chinese technicus. Ik ben jou aan het zenderen. Ik val in slaap.
Ja.
Wat?
Nee, eerst
ga je mij
echt
wakker maken?
Oké, okay, boeit blijkbaar niet of zo. Dat denk je eerst. Maar daarna zie je ook, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Het is gewoon cultuur. Zo gaat het vaak. Nou ja, oké. Okay. Ja, dus ze sliepen vaak. En ook de buschauffeur, want we waren een heel groot...
Zeg me niet dat hij ook in slaap viel tijdens zijn werk. Gewoon, hij moest de afrit af, man.
Zelfbesturende bussen, dus dat maakt toch niet uit. Maar, nee, maar die gaat dan slapen en dan is het concert klaar... en dan maak je hem wakker en is het oké, hup, dan gaan we weer. Ja. Nou, bijzonder.
Ja? Ik zou spontaan vergaan.
Nou, dat dus.
Ja, en zijn er verder nog andere... Want dat is ook wel een ding. En meestal bespreek ik dat met Vlamingen. Namelijk in Nederland. Je zei hier in China heel enthousiast dat je er bent. Heel blij. Ze zien je als een wereldster. Nou, dan word je, neem ik aan, ook zo ontvangen.
Ja, het is heel gezellig. Ja.
Zeker in Nederlandse theaters kan dat nog wel eens anders zijn.
Ja.
Want dan is het, nou, daar is de koelkast. Als je drinken mee hebt, dan kan je dat daar inleggen.
Ja.
Daar is een magnetron. Daar kan je eten in zetten.
Ja.
En hier is een lijstje waar je dingen af.
Ja.
Hoe gaat dat daar?
In China?
Ja.
Dus ik even te denken hoe dat ook weer was. Het is al een paar jaar geleden nu. Ja, we hadden wel een soort cateraar. Dus dat was wel goed geregeld. Ja, want we waren natuurlijk met een heel groot gezelschap. Ja, meestal gingen we ergens eten en dan pas door naar een theater.
Als je met een gezelschap bent, dan is het inderdaad vaak
alweer. Maar het is wel waar wat je zegt. In Nederland is het echt per theater verschillend. Want nou ja, heb jij wel eens ook in Lisse gestaan, Floralis? Op de maandag is dat altijd.
Nee.
Nee, dan krijg je gewoon een viergangen menu, weet je wel. En dat doen ze in Zeeland ook vaak. Dan mag je altijd mee eten. En inderdaad, soms is het... Dan voel je een beetje een soort rockband. En dan zie je een koelkast. En dan,
wat is de kilste ontvangst die jij je kan herinneren? Zonder misschien per se namen van theaters te noemen.
Maar... Even denk. Nou...
We kunnen het gewoon anoniem houden.
Ja, nee, dat is verstandig, denk ik.
En dan nog, denk ik, als jij nu een hele kille situatie omschrijft... zijn er nog steeds 5 theaters die kunnen denken... oh, dat was waarschijnlijk bij ons.
Nee, ik heb wel 1 situatie meegemaakt. Dat was iets met mijn script of zo. Want ik met Opera voor Dummies had ik... qua cues en technisch script was het veel eenvoudiger dan wat ik nu heb. Ik zit nu in een voorstelling met, ik denk... 260 cues of zo. Dus ik heb een heel goed technisch team bij
ja,
me.
Ja, moet ook wel.
Ja, maar mijn eerste voorstelling waren eigenlijk gewoon 3 lichtstanden, 2 speciaaltjes en 13 cues inzetjes of zoiets.
Ja.
Dus het viel echt nou ja, best wel heel erg mee, toch?
Ja,
oké.
Okay. Dat is prima te doen.
Ja, en heel soms had ik, dan kon mijn technicus niet. En dan moest ik het toch wel even doen met de techniek van het theater. Lukte altijd, was prima. Ik ging ruim van tevoren namen door. Dat is dus met deze show niet mogelijk, maar met die vorige kon het prima. En toen kwam ik in Zeeland aan en hij stond al klaar met het script. We hebben hier 1 gloeilamp en die kan aan of uit. Maar toen moest ik nog beginnen. En toen dacht ik, aha, het wordt dus zo'n voorstelling. En toen zei hij, ja, het technisch script van Broadway is hier niks bij. Dus... Dat...
En welkom.
Welkom. Ja, maar zo stond hij klaar. En ik zei, aha, oké. Okay. Nou, we gaan gewoon even kijken wat lukt. En anders doen we het met die ene gloeilamp. Ja, ik dacht, ik moet wel even inschikken. En uiteindelijk was dat een fantastische avond. Ik ben daar teruggekomen met dezelfde voorstelling. En die meneer die had extra lampen aangeschaft met mijn naam erop.
Echt waar, wat goed.
Ja, want hij zei, ik vond het zo gaaf. Ik heb even extra lampen gekocht. Kijk maar, daar heb ik jouw naam opgeschreven. Dus ik dacht ook, dit vind ik zo briljant. Sommige theaters worden toch ook wel op vrijwilligers gedraaid. Ja. En dat kan alleen maar gebeuren in dit soort theaters. Ik vond het echt hartverwarmend. Terwijl het begin was echt even schrikken dat ik dacht, oh god, ik moet hier wel goed met ze uit zien te komen.
Ja, ik vind het, ik ben heel benieuwd wat jij ervan. Ik vind het altijd hele lastige. Want sowieso niks dan lof voor vrijwilligers. Want heel veel, zeker kleinere theaters, draaien gewoon op vrijwilligers.
Ik vind het zelfs heel vaak de leukste voorstellingen.
Ja?
Ja, vaak wel. Ja. Maar vertel.
Je nou, meer, en dit kunnen vrijwilligers zijn, maar net zo goed betaalde technici. Dat je af en toe binnenkomt en dat je inderdaad of al zo'n opmerking en dat je echt zo, Oké, het is nu 4:00 middags. Ik ben hier nog tot 11:00 vanavond.
Ja.
Dit wordt een lange avond.
Ja, dat dacht ik wel heel even, ja. Maar uiteindelijk draait het die gelukkig bij.
Ja.
Ja. Maar ik denk ook, weet je, het is ook wel wat om misschien zonder je eigen technici te komen. Dat kun je misschien ook niet maken bij dat soort theaters.
Maar had je het van tevoren laten weten?
Ja, nee, uiteraard. Ja, zeker.
Ja. Nee, maar dat weet je, als je nog aankomt en zegt, oh trouwens, hier, 260 cues en...
Joehoe,
hebben jullie geen moving heads? Zo, nou, dit is voor een prustheater. Nee, dan snap ik het. Maar als je
dat zou nu ook nooit meer kunnen, hoor. Maar
dan zou je denken dat iemand misschien ook wel al terugmailt en zegt, oh, goed om te weten, we hebben beperkte technische mogelijkheden. Dus dan moeten we even kijken wat we kunnen doen. Dat is al heel anders dan, we hebben één gloeilamp, die kan aan, die kan uit. En dat is het, mevrouw, de wereldberoemde sopraan Celine Jansen.
Ja, nee, exact. Ja.
Oh, en dat vind ik, wat, ik vind het altijd heel leuk als een theater eten voorziet. Hartstikke fijn. En mee eten vind ik zelf ook nog niet eens zo erg, want ik hoef niet per se uren van tevoren helemaal in mijn focus en zo. Mm-hmm. Maar je hebt ook wel gewoon dagen dat je denkt, ja, ik wil gewoon even of alleen met mijn techniek eten of desnoods in mijn eentje. En niet met iedereen en dan alles te horen krijgen over wie er in 1978 op 13 januari daar heeft gespeeld. En op 14 januari kwam hier Herman van Veen nog. Nou, de week erop, 20. Weet je dat?
Ja.
Heb je ook wel dit soort ongemakkelijke dinertjes gehad?
Ja, ik denk het wel. Ja. Met name inderdaad wat jij ook zegt, als je gewoon al in één weekend Zeeland, Limburg, Brabant hebt gehad. En dan denk je, Oké, eventjes, dit snap ik wel, ja. Maar toch, gek genoeg, krijg ik er ook wel weer energie van of zo. Want dan ben je meestal zelf al moe en dan denk je, nou, kom maar op met die verhalen en
Het is ook wel het voordeel inderdaad, als mensen zo zitten te lullen, hoef je zelf ook niet te zeggen.
Nee, dat is
ook
precies. Wel weer. Het is gewoon even naar achteren, oké, prima, kom maar door. Nee, toch vind ik het meestal wel heel leuk, dat wel echt, ja.
Ja. Nou ja, het is meestal ook wel heel leuk. Ja. Daar gaat de podcast niet over.
Nee, dat klopt. Nee, dat is waar.
Hey, wat zijn andere dingen als jij inderdaad dan denkt aan shows die misgingen of rare situaties? Wat zijn direct situaties of shows waar je aan terugdenkt dat je denkt, of op je speellijst kijkt en denkt, daar weet ik nog dat dit en dit.
Ik zit even te denken, hoor. Nou, ik moest wel even kort denken aan mijn tv-debuut, wat ik heb gemaakt. En dat was, op SBS6. Het platform voor klassieke muziek, uiteraard.
maar als jij mensen die niet per se iets
opera
met opera
dummies, hè?
Ja. Hebben, wil overtuigen dat opera echt heel tof is, dan zit je daar beter dan bij ingewikkelde geluiden op de zondagmorgen.
Ja. Experimenteel of zo. Ja, ik weet welke je bedoelt.
Vroeger werd het geprezen, was het Reiziger in muziek met Han Reiziger.
Ja, ja.
Kwam er weer iemand die ballonnen doorprikte en op de piano ging zitten.
Ik denk dat die voorstelling met die ene noot daar prima had gekund trouwens. Maar
die rits.
Ja, die rits.
Schitterend, ontregelend ook. Ja. Heel verontrustend.
Ja. Nee, maar
staat voor de scheur in de maatschappij. Dus
nou, kijk, daar heb je hem al.
Midden- en onderklasse. Ja, je kan alles uitleggen.
Dat kan bij jou goed, hè? Oké. Daar sta jij wel voor open, voor dit soort voorstellen.
Ik heb ooit een vriend van me, vroeger de drummer van mijn punkbandje. Hey, want ik heb ook gezongen, maar dan een andere categorie. Maar die ging de kunstacademie doen in Utrecht. En toen waren we daar, toen was er ook net een expositie van de mensen die dat jaar zouden afstuderen. En ik liep met mijn beide handen hoofd langs allemaal werken en weer lulverhalen ophangen wat het moest zijn. En ik allemaal dit soort onzin heb wat ik er nu uitgooi. Ik zweer je echt, 3 van de 5 klopte het gewoon met wat er op het bordje echt? Bij stond. Oh. Dus of ik ben heel goed in kunst begrepen.
Nee, waarschijnlijk.
Maar ik denk het niet. Maar goed, tv-debuut, SBS6, ja. Daar waren en het programma ja. was...
We Want More.
We Want More, ja. Yes. Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is ook te vinden op YouTube. Bij het grootste deel van de afleveringen is namelijk ook video beschikbaar. Je vindt een linkje in de show notes van deze aflevering. En als je Elektra zoekt op YouTube, abonneer dan ook even op het kanaal. Dat kost je niks, maar het helpt wel om Elektra te laten groeien.
Nou, dat was op zich heel leuk ook.
Want... En waarom, sorry, ik onderbreek je gelijk weer.
Waarom doe je dat?
Nou ja, alleen dan zonder die ondertoon. Nee. Waarom besloot je, ik ga hier aan meedoen? Dit is voor mij.
Nou, ik wilde dolgraag het theater in met mijn eigen voorstelling. Die was op een gegeven moment net af. En ik wilde toeren. En ik dacht, hoe doe ik dat? Ik moet een breed platform zien te bereiken en mijn verhaal kunnen doen. Ik werd gevraagd voor het programma. En ik ben al wel meer, best wel vaak voor dat soort zangprogramma's gevraagd. En elke keer dacht ik, dat is helemaal niks voor mij. Maar toen werd er gezegd, we gaan echt een profiel van jou schetsen. Dus we gaan ook stukjes filmen. En als jij wil, gaan we bij je voorstelling filmen. En toen dacht ik, hey, dat vind ik interessant. Want zo kan ik tegen heel Nederland zeggen dat ik...
Het is nog even los van of nou SBS of waar dan ook. Het is tv en het werkt gewoon beter dan wat dan ook.
Precies, dus, ja. En dacht, zo kan ik wel even zeggen wat ik heel graag zou willen. En toen heb ik dat gezegd van, joh, mijn droom is een theatertour. En toen gingen ze filmen en het gave was, gelijk daarna is ook mijn impresariaat en theatertour eruit gekomen. Dus
het
perfect,
werkt. Ja.
Dat is precies wat ik wilde en dus dat was geweldig. Ja. Het was alleen wel, je had dan, je moest dan wel nog even audities doen en en doorgeven wat je aandeed en weet ik wat en welk liedje. En als je 1 nootje wilde veranderen, moest je het allemaal doorgeven. En dat moest voor John de Mol, dus ik moest ook voor meneer de Mol voorzingen. En hij zei hartstikke leuk, prima, top. Hij was heel enthousiast. En vervolgens, mijn moeder die was ook mee. En wij stappen de auto in en we gaan naar huis. Ik denk, nou, mooi, ik heb gezongen, klaar. Nou, dat was dus helemaal niet de bedoeling, want je moet daar een dag blijven. En dan moet je nog een keer voorzingen en dan moet je je outfit even laten checken en dit. Dus zij belde me van, ja, meneer de Mol is op je aan het wachten. Toen dacht ik, oké. En ja, hij wil je even spreken. Dus nou, oké, meneer de Mol. En wat is je reden dat je al in de auto zit? En ik zei, de hond moet even uitgelaten worden. Dus dat heb ik ook gewoon eerlijk gezegd. Van ja, en ik ben niet echt van plan om daarvoor terug te gaan. Want ja, ik vind dat zielig voor dat hondje. Dit was een soort extreme dat zij dachten, hoe kun jij dit zeggen? Weet je? Dat begrepen ze eerst niet helemaal.
Want waarschijnlijk stonden er ook allemaal mensen die nog geschenken en offers hadden voor meneer de Mol. Als ze
en ik zeg, ik ga mijn hond uitlaten. Ja, dat was een redelijk bizarre situatie. Maar ja, ik had ook niet door dat als de Mol belt, dat je gewoon direct terug moet rijden. Nou, dat had ik toen wel door. Dus uiteindelijk zijn we teruggereden. Dan had ik wel gezegd, ik heb wel echt maar 5 minuten. Want ik ga wel terug naar mijn hond, ja. Dus nou ja, uiteindelijk heb ik volgens mij nog 1 keer heel snel dat lied gedaan. Toen ben ik er ook nog echt tussen geschoven. En toen ben ik teruggegaan om mijn hond uit te laten. En toen dacht ik wel, aha, de tv-wereld, dit werkt allemaal even iets anders.
En had je dit op dat moment al... Door dat, of kwam dat besef later? Zo,
ja, dat
even.
Kwam later, ja. Ja.
Want ik wou al zeggen, want als je zo terug moet en dat komt al binnen, dan sta je niet echt lekker ontspannen meer te zingen die 2e keer dat je er staat.
Nee, op een of andere manier was ik daar nog heel luchtig in. Oké, nou, dan doe ik het nog 1 keer en dan. En later dacht ik wel, oei, ik weet niet hoe handig dit was. Maar ze konden er gelukkig wel heel erg om lachen, dus. Dat was wel fijn, maar nou ja, met dat belletje schrik je wel even, hoor.
Dat kan ik me voorstellen.
Dat meneer de Mol wel vindt dat je even terug moet komen voor je lied nog 1 keer. Ja. Nou goed, dat was mijn vuurdoop.
De andere kant is ook wel... Maar ik weet niet of je dat dan op zo'n moment beseft. Ze gaan je alleen bellen en terug laten komen. En John de Mol gaat echt niet wachten op iemand waarvan hij denkt... Nou ja, lekker boeien.
Oh, ja. Nou, misschien.
Nee, maar ik bedoel, als ze 25 mensen hebben waarvan ze er 5 hebben... denken, nou ja, misschien nog even 1 keer kijken... Ja, als er daar een van weg is waarvan ze denken, die kunnen we ook, die was anders misschien, dan gaan ze niet wachten. Maar als ze jou wel terug willen en er nog tussen schuiven, dan is dat meer gewoon de dubbelchecks. Oké, we willen echt zeker weten dat we die erin hebben.
Ja.
Want dan gaan ze niet zomaar doen.
Nee. Nou ja, ik weet het niet hoe dat zit, maar nou ja, het was wel het idee van, kijk, heel fijn, mijn theatertour kwam eruit, maar want ik ben tot de halve finale, die heb ik nog gedaan. En het was heel leuk en een avontuur. En ik dacht, nou hè, hier ben ik. En toen kwam natuurlijk corona. En dan, nou ja, vervolgens dacht ik, dit had wel mijn start moeten zijn.
Want we gaan nu van de auditie naar... En toen had ik een mooie tour in de impresariaat. En taartslingers en ballonnen. Hartstikke tof.
Ja, zo werkt het, hè? Het gaat allemaal...
Ja. Nee, maar hier zit ook nog tussen... dat je in plaats van dat je gewoon in een veilige concertzaal... of in een muziekomgeving staat te zingen... Ja. Nou, dat je, wie zegt dat de tv-wereld werkt heel anders...
Ja.
Dan krijg je ook nog zo'n programma zelf. Want je moet natuurlijk eerst langs John de Mol. Sorry, maar dan valt een oorbel uit. Doe hem even rustig in, hoor. Dat kan ik eruit knippen.
Ja, sorry. Het is allemaal live, hè?
Allemaal live. Niks is echt allemaal geknipt. Dan gaat straks ook een stemacteur al je teksten nadoen.
Met zo'n mega accent, weet je wel.
Nou, dus ik kom eraan met John de Mol. Ik zeg, ik moest een hond nog even uitlaten.
Een hond uitlaten. Ik heb me nog een partij staan zingen aan, joh. Niet normaal.
We waren ook bijna bij Apeldoorn.
Ja.
We zeiden, het is nu file, dat niet.
Nee, we wilden echt niet terug. Ja, terwijl later begrijp je dat hij is God, weet je wel. Want... Ja, in de tv-wereld.
Dat is ook een beetje het probleem met dit soort figuren in de tv-wereld. Wees blij dat je alleen maar terug hoefde te rijden. Er zijn vrouwen echt veel slechter vanaf gekomen. Oh, en mannen ook. Maar, wat ik wilde zeggen, want je hebt het hele traject. Je zei, de tv-wereld werkt heel anders.
Ja.
Dan heb je ook nog de overgang van gewoon veilig zingen in een omgeving die je gewend bent.
Ja.
Naar opeens zingen in een tv-show. Waar opeens een bak licht erop staat. En nog cameramensen. Ja. En er moet nog wat over. En,
zeker.
En bij tv is ook nog... In principe heeft iedereen scheid aan jou. Want het gaat om het programma.
Ja, dus, absoluut. Ja.
Ja. Oh ja,
en je
jij
moet eigenlijk
wil ook
niet
nog iets.
Te keurig of zo willen zijn. Ik dacht echt, ik moet even goed mijn verhaal vertellen. Dit, dat... Ja, dat willen mensen helemaal niet zien. Die willen gewoon liever zo'n flap uitzien. Of nou ja, iemand die veel meer inhaakt op het moment. Dat begreep ik later ook.
Want ik ken het programma niet. Schets even voor me hoe... wat ik denk dat ik een beeld heb. Want het is SBS, dus het lijkt op andere programma's.
Ja, zeker. Ja. Nou, het lijkt op The Voice in die zin. Dat je ook wel op een knop moet drukken. Maar hier konden ze ook terug drukken. Dus... Kijk, bij The Voice, weet je, als je dan als er is gedrukt, yes, ik ben binnen.
Oh,
maar hier konden ze ook weer teruggaan.
Oh, dus ze konden terugkomen op hun keuze.
Dat was het spannende element wat ik een dag van tevoren voor de opname te horen kreeg. Nou, toen dacht ik echt, ik ga dood, ik wil niet meer, maar dan moet je nog. Maar goed, dat was dus het element. Trouwens, tv-technisch heel leuk bedacht, want ze kunnen ook nog terug.
Ja.
En er zaten 5 juryleden en aan het eind moest je er 4 van de 5 overhouden. En dan mocht je door. Dat was het idee.
Oké.
Okay. Ja.
Maar ook hier niet echt een situatie om lekker ontspannen in te staan zingen.
Nee, daar is het ook niet op gericht.
Want je hoort dat er gedrukt wordt.
Het is echt gewoon... Dit is echt doodgaan. Ik dacht echt... Ik hoop dat ik dit optreden gewoon overleef. Dat mijn hart het ook trekt en zo. Dat is echt wat ik even bedacht.
En hoe zit het publiek bij?
Ja, het zat helemaal vol. Studio, wat is het? 22 in Hilversum. Ja.
Dat is een grote studio, dus daar zit 200-300 man, denk ik.
Ja. Ja. Ja, er was niet niks. Nee.
Hoe bereid je daarop voor?
Nou ja.
Kan je daar, dus hoe zijn de Hoe is het laatste half uur voordat je moet?
Ademhalingsoefeningen, dat soort dingen. En gewoon denken, oké, ik heb een visie. Ik wil dat heel Nederland opera-fan wordt. Ik ga het luchtig maken. Ik ga een nummer van Queen pakken. En dat veroperaan met wat uithalen erin, daar ga ik voor. En als ik helemaal word afgebrand, dan heb ik wel mijn ding kunnen doen.
Ja.
Dat is wat ik dan denk. Maar ik denk, ik wil niet afgebrand worden. Ik wil het niet. Want dit is dan gelijk een soort van eerste ding wat misgaat. En dat denk je de hele tijd.
En zie je dan voor je, zie je de andere kandidaten? Hoor je andere mensen afgemaakt worden?
Ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat draagt niet echt bij aan een...
Dat is een beetje dat je bij de tandarts zit en je hoort de boor al, zeg maar.
Ja, want je zit met z'n allen in zo'n ruimte met een groot scherm. En dan ga je allemaal kijken van, oh ja, jammer, weet je wel. En dan daarna, nou Celine, jij bent aan de beurt. En dan denk je, oh god, ja. Ja.
Heftig. En dan, goed, opname gedaan, goed gedaan, impresariaat, tour, ja. Hartstikke tof. Dan ga je toeren.
Ja.
Ik neem aan, het beeld wat iedereen heeft is, ik ga toeren, ik kom in allemaal mooie grote zalen waar alles geregeld is en die allemaal vol zitten en mensen enthousiast zijn.
Ja. Nee, maar
en dan ontdek je, dat is niet altijd.
Nee, en het was een soort extreme anticlimax, want ik dacht, nou, ik ben op tv geweest.
Oh ja, want we kwamen, corona zat ertussen.
Ja, maar dat was ook in de halve finale stond ik wel in Studio 22, maar waren alle stoelen vervangen door beeldschermen. Nou, dan is echt alle sfeer ervan af. Hoe leuk ze dat ook probeerden te doen, dat komt niet over, vind ik. Op een gegeven moment, nou oké, tour ging beginnen. Toen was dus corona. En dan sta je natuurlijk te zingen in buurthuizen waar mensen aan het ontbijten zijn met een opera-show. Dat je denkt, is dit het dan? Was dit het leven wat ik wilde? Overdreven.
Maar
je kent het. Je staat wel voor zalen van 20, 30 man met tafeltjes er allemaal tussen. En op een gegeven moment was het, we doen ook met eten. En dan hoor je gewoon klats, bestek de hele tijd. Ja, en toen dacht ik wel, dit was niet de tour zoals ik me had voorgesteld. Maar ik dacht ook, ik moet wel echt alles doen. Alles aanpakken waar ze mee komen. Want ja, je wil gewoon niets doen. Je gaat niet thuis zitten.
Ja.
Dus eerste tourjaar was moi. En daarom heb ik hem ook daarna 2 jaar nog een keer gedaan. En die was helemaal fantastisch. En mijn debuut. En toen mocht ik ook alles ervaren van, goh, hoe werkt het nou eigenlijk? Ja, dat was wel heel fijn.
Want hoe... Kijk, ik weet hoe dodelijk dinnershows zijn als je echt puur gewoon op cabaret en comedy zit.
Dat is daar wel veel, toch? Dat je een soort comedy night hebt met eten. Tenminste, ik zie dat heel vaak.
Nou, valt mee.
Oké.
Valt mee. Ze bestaan. Het wordt vaak geprobeerd, omdat mensen altijd denken dat het leuk is. Eten is heel leuk en comedy is heel leuk. En als je die twee gescheiden houdt, kan dat heel goed werken.
Ja.
Maar zeker het allerergste zijn comedy dinner shows of comedy dinners waarbij je een gang hebt en dan comedy en dan weer een gang.
Ja.
Omdat het... In de meeste gevallen gaat dat niet goed en komt het erop neer dat mensen ondanks de goede planningen of de goede bedoelingen van de planner en de keuken toch nog zitten te eten terwijl jij aan het spelen bent. En het lacht gewoon verdomd onhandig met een hap eten in je mond.
Ja.
En ook, mensen zitten te eten. Ja. Dus terwijl je hebt alle aandacht nodig voor wat je doet. Dus dat is meestal verschrikkelijk. Ze kunnen leuk zijn als inderdaad, ik heb ze ook ooit wel gedaan, weet je, dan was je klaar. En op het moment dat je klaar was, hop, dan kwam het eten eruit. En als het eten was afgeruimd,
dat is prima.
Dan kan het.
Ja.
Maar dan nog, en dat zal bij jou niet anders zijn, zeker met hoe jij het doet, je wil gewoon de volle aandacht hebben, want je zingt een stuk, maar je legt er ook iets over uit, of je vertelt er een mooi verhaal bij, of je hebt iets grappig bij.
Ja.
Dan wil je niet dat mensen ondertussen nog, oh, heb jij, is het dat gewone rijst of is dat geparfumeerde rijst? Dat wil je niet hebben, toch?
Nee, 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 ik vind dat ook niet werken. Ik moet zeggen dat het ook na corona nooit meer is voorgekomen, gelukkig. Maar ja.
Wat is de ergste coronashow die jij je herinnert? En zit het hem dan in de hoeveelheid mensen of het gebrek aan mensen of het aantal mensen wat verspreid zit in een zaal? Of?
Nou, ik had wel één keer, dan dachten ze van, god, dan laten we gewoon de eerste 10 rijen vrij. Nee, dat is heel gek spelen.
Wauw, die heb ik nog nooit gehoord.
Nee, toen dacht ik ook, waar dit is verzonnen, snap ik niet.
En dan de eerste 10 rijen zijn leeg.
Ja, dat is heel raar. Ik dacht,
mensen mochten niet naast elkaar. Dus
ja.
Dus 10 rijen leeg en dan...
En dan daar allemaal achter zo. En toen dacht ik, dit gaan we even anders aanpakken. Dus op een gegeven moment... Maar mensen,
dat is een dom idee. Ja,
dat is echt heel dom.
Ik wilde zeggen sorry voor degene die dit bedacht heeft. Maar nee, wat een dom idee.
Dat is gewoon niet slim dit. Nou?
Nee. En wie zei dit gaan we anders... Heb je het anders gedaan? Of heb je...
Ja, op een gegeven moment was het wel van... Jongens, kom maar een beetje naar voren. Maar dan ook mensen in het theater, die gaan dan ook niet gelijk, is goed. Dat is dan ook zo'n beetje zo'n afwachtend sfeertje van wie gaat eerst, weet je wel. En op een gegeven moment is dat wel gelukt, maar ja, nee, je gaat niet voor de eerste 10 rijen.
Oh man.
Ja.
En heb jij buitenshows ook gedaan?
Ja, nou, ik heb voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen opgetreden. Dus dan echt hele grote tehuizen. En dan, en dan hingen alle mensen die daar zorg nodig hadden, meestal wat oudere mensen, hingen dan uit hun raam. En die gingen gewoon meezingen en die gingen luisteren. En
dan
de echte opera aria's. Dus niet echt een show gespeeld, maar wel liederen gezongen. Maar dat vond ik ook wel hartverscheurend of zo. Dat dacht ik, oh. En dan stond er ook vaak zo'n verpleger naast met een mondkap zo. En dan gingen ze zo... Ja, met de oudjes een beetje zo meebewegen. En dan zie iedereen op hun balkonnetje staan. Sommigen achter hun raam zo zwaaien. En ja, dat vond ik heftig. Maar wel ook heel mooi. Want je kan wel echt iets even een luchtig element toevoegen.
Ja. En het voordeel denk ik wel van zang... is dat je wel gewoon met versterking die mensen kan bereiken.
Klopt.
Dat is natuurlijk... Voor comedy is dit onmogelijk.
Ik denk, als je daar een beetje grappen loopt te maken... dan voor zo'n... Ja, kan ook. Maar ik weet niet hoe dat was overgekomen.
Nee, maar er zijn shows gedaan, hoor. Gewoon op pleinen en dan met mensen... Dan werden er cirkels op de grond gespoten.
Oh ja,
iedereen in zijn eigen anderhalve meter cirkel. Ja, maar...
Nou ja, dat wil je gewoon niet.
En het zijn allemaal dingen... Soms, 1 op de 10 is dan heel leuk.
Ja.
Waardoor iemand denkt... Zie je wel, het kan wel. We blijven dit doen. Maar dat is...
Nee,
ja, lastig. Overigens vind ik wel heel leuk aan dit beeld. Dat is natuurlijk, zeg maar, waar de crossover zit tussen musical en opera. Het beeld van de Jordaan, dat huisvrouwen uit het raam hingen en zelf aria's aan het zingen waren, is wel
top.
Heel erg dit plaatje. Dus dat vind ik dan wel weer leuk.
Ja, en in mijn voorstelling ook dan nu, dan zit ik veel meer in het levenslied. Dus echt de smartlappen zitten er ook in. Willy Alberti, stukje Hazes, maar ook AC/DC, van alles wat. En dat crossover, dat ben ik steeds meer wel aan het opzoeken, maar ook aan het uitvergroten. Daar wil ik nog veel meer mee. Dus ik heb er allemaal dingen van in mijn hoofd die nog extremer kunnen.
Ja, het kan altijd extremer natuurlijk.
Ja, daarom.
Nou ben ik wel, want het is natuurlijk heel... Ik neem aan dat jij... Nou, mensen die naar jou komen, die weten wat ze gaan zien. Of die hebben in ieder geval een idee. Dus mensen die denken, opera vind ik echt heel kut. Die zullen toch al niet komen.
Kan wel.
Nee, het kan wel.
Ja.
Maar neem ik wel een beetje, het filtert zich uit. Maar ik ben wel benieuwd. Heb je wel eens gehad dat je juist heel erg de echte puristen, zeg maar, die vinden dit is opera en dit is wat het moet zijn en er mag
zeker
niet aankomen?
Ja.
Of aan de andere kant mensen die meegenomen worden door iemand die denken, ja, jij houdt niet van opera, maar wacht maar tot je dit ziet.
Die heb ik eigenlijk het meest, dat mensen echt zeggen dan van, joh, ik zat in de zaal en ik dacht echt, nou, ik ben benieuwd wat dit gaat worden, of want ik hou niet van opera. En die komen dan eruit van, ja, maar op deze manier vind ik opera dan heel leuk. En dan denk ik, mooi, dat is precies de bedoeling namelijk.
Precies, maar er moet toch in alle shows die jij inmiddels hebt gedaan, moeten er ook af en toe mensen zitten waarvan jij van het podium ziet, jij houdt echt niet van opera. Gebeurt dat? Loopt er wel eens iemand weg of komen mensen achteraf?
Gelukkig heb ik dat nog nooit meegemaakt. Okay. Want dat lijkt me echt zo naar als je dat dat ziet gebeuren. Ik heb wel vaak, ik weet niet of je dat ook hebt, mensen hoesten toch een partij?
Ja.
Maar echt heftig.
Heb jij een hezer dat je van die rook op het podium ziet?
Had ik, maar die heb ik eruit gehaald.
Ja.
Ik dacht, wellicht komt het daardoor.
Scheelt tussen... ik merk wel als er bij mij, als de hezer enthousiast aanstaat, of het drijft wat meer de zaal in. Want natuurlijk luchtcirculatie.
Okay.
Het is een soort waterdamp.
Ja, maar het doet toch iets, heb ik het idee.
Ja, alleen maar mensen reageren erop alsof het een kampvuur is.
Ja.
En weet je, iedereen die er oprecht last van heeft, niks naleden daarvan. Maar soms is het ook wel dat mensen er zo heftig op gaan, dat je denkt, ja, sorry, maar... We zitten niet in een koffieshop, maar je zit nu echt te hoesten alsof ik voor de patiëntenvereniging van de CPD-vereniging zit te spelen.
En misschien is dat soms ook wel het geval.
Zou kunnen.
Ja, nee, maar gelukkig geen weglopers, nee.
En ook geen puristen gelukkig. Die achteraf...
Nou, jawel, maar dan altijd heel erg zo aanvullend van... Goh, leuk dat je een verhaal hebt verteld over Puccini... Maar wist je ook dat, weet je wel? En soms krijg ik het ook op de mail. Ideetje voor je volgende voorstelling. Vertel eens wat meer over... En in het begin dacht ik
echt... Ik zie de mannen en hun ribbroek gewoon nu al voor me.
Ja, ik ook. Ja, helemaal.
Klopt mijn plaatje?
En weet je, dat is dan hun manier, denk ik, van enthousiasme... die ik eerst totaal niet begreep. Maar nu zie ik daar ook iets in. Want dit is toch ook geniaal dat mensen de moeite nemen van... ik heb dat gezien, ik word er blij van. Ja, ik vind het ook wel weer iets hebben... Maar ik moest er wel even heel erg aan wennen in het begin.
Nou ja, maar ook op de mail is nog één ding. Ik heb het ook nog even later teruglezen. En denk ik, oké, maar je bedoelt dit.
Ja.
Heel wel. Alleen, hoe vind jij dit soort gesprekken als er iemand na de show...
Ja, vind ik lastig af en toe, hoor. Want want wat moet je antwoorden of zo, weet je wel? Je gaat ook niet zeggen, goh, ik neem het mee, ik ga het erin verwerken. Nee, natuurlijk doe je dat niet. Of ja, misschien wel, maar weet jij veel, na een show anderhalf uur zingen en spelen in je eentje. Je bent helemaal kapot. Dat zijn dan niet de beste antwoorden soms. Nee, ik vind het lastig. En wat ik wel merk nu ook, want ik speel een voorstelling nu in die bruine kroeg van mijn opa. Mm-hmm. Met ome Wil ook, bla bla. En nu denken mensen dat Willy Alberti dat echt mijn oom is. En die vraag krijg ik nu op het eind van de voorstelling. Dat ik denk, hier had ik echt geen rekening mee gehouden. Dat mensen dit gewoon geloven of zo. Ja, dat is natuurlijk je artistieke vrijheid en creativiteit. Maar
jij impliceert wel dat ome Willy Alberti is. Als Willy Alberti je oom was, dat zou echt heel raar zijn. Kan, mag, 2025. Willeke, als jij oom wil zijn, prima, mag allemaal.
Nee, maar ik heb het over ome Wil. En op een gegeven moment, er is een heel groot portret van Willy Alberti die oplicht. En dan zeg ik, opa en ik noemden me altijd wel ome Wil.
Ja,
maar wellicht kennen jullie hem onder een andere naam. In mijn optiek is dat niet van, dit is echt waar. Dat ik dat zo presenteer.
Ja.
Maar goed, ja. En dat vind ik dan heel verrassend dat ik dat hoor. Van ja, en dan zeggen ze ook van ja, je hebt het goed weten te verbloemen, je Jordaanse accent. Denk ik. Ben een meid van de Veluwe, maar dank je wel. en het Amsterdamse. Dan denk ik, misschien doe ik dat onbewust, ik weet het niet. Maar,
Nee, maar toch is het bizar hoor. Het werkt namelijk heel raar dat dingen die niet waar zijn, mensen zonder meer aannemen voor waar. En dingen die... echt gewoon oprecht waar zijn en jeugdtrauma's en verschrikkelijke dingen en weet ik
nee,
wat.
Nee, dat heb je natuurlijk verzonnen.
Ja, maar dat heb je verzonnen. Waarom zou ik deze nare gebeurtenis die ik voor alles wat ik in mijn leven heb in zou ruilen als dat niet gebeurd was? Waarom zou ik dat verzinnen?
Ja.
En waarom denk je wel dat zoals wij laatst in Emmen speelden we een cabaretclub. De avond met vier cabaretiers, iemand die het aan elkaar lult. En dan bij de presentator, na 5 minuten zit er een eikel op de eerste balkon. En die roept, Marco Lopez presenteert. Nou, die is lekker bezig. En die roept naar Marco, staan die anderen nog in de file of zo? Maar ik zeg, sorry, wat? Ja, vinden er niet veel aan voor een tientje. Het was theaterweekend, dus het was ook maar 10 euro. En, en je voelde, die hele zaal was gelukkig wel gelijk aan Marco's en onze kant. En die reden van een eikel.
Ja.
Ik was als eerste, ik maakte grappen over. Ja, Lau Vinkjes na mij, maak er grappen over. Marjolein Verkoten, maak er grappen over. Ja. Marlo Kikken, maak die vent nog helemaal af. Het bouwde echt fantastisch op de hele avond door.
Je hebt wel weer gewoon voeding dan, hè?
En dan toch mensen die achteraf komen zeggen, maar daar hoorde erbij, toch?
Oh ja, ja.
Dus denk je nou echt dat wij elke avond... plannen en afspreken dat er iemand in de zaal zit om gewoon een hele lompe opmerking te maken, waardoor 5 minuten na aanvang de sfeer echt gewoon keihard de zaal uitrent.
Ja, bizar hoe dat werkt.
Ja.
Ja.
Maar goed, dan heb je het ook wel gewoon heel goed gespeeld als mensen wel geloven dat hij echt je oom is.
En dat zijn toch ook een beetje de theaterregels. Als wij nu zeggen, we zitten hier met noem eens wat.
De kopjes cognac.
Cognac.
Super geloofwaardig.
Wat overigens ook wel zo is. Nee, maar dat geloof je dan toch? Dat is ook een beetje de ongeschreven theaterregel van, oké, dat is dat.
Ja, het is suspension of disbelief.
Ja, of als je zegt, dit is mijn hondje. Zo, ga maar even zitten. Dat geloof je dan toch?
Luister me niet naar meneer de Mol, hoor.
Gewoon uitgelaten worden. Ja, nee, maar dat is, ja. Ja. Alleen het voor waarheid aannemen, dat is trouwens toch echt wel wat anders.
Ja, precies.
Het is een beetje kind of zo ook weer.
Ja.
Ze vinden het kind in zichzelf weer terug, denk ik.
Is ook heel mooi.
Ja.
Is ook heel mooi. In dezelfde categorie, maar ik weet niet of je daar ook mee te maken hebt, zijn ook wel de verkapte. Het wordt vaak gebracht als een compliment, maar dat je achteraf denkt.
Oh ja.
Wat zei je nou? Ja. Heb je die ook wel gehad?
Ja, ze van mooi hoe je in het Italiaans zingt. Nee, maar ja, ik ben echt Italiaans, dus hè, die grammatica foutjes die neem ik je gewoon helemaal voor lief, hoor. En dit en dit. Frans, nou ja, ook hè, perfecte uitspraak, dit, dat. Zelfde verhaal natuurlijk. Hè, klopt allemaal niet echt wat je zingt, maar. En dan denk ik, ik snap niet, krijg ik nou een compliment? Of is het nou een soort van, het klopt niet wat je doet, weet je wel? En dan. Ja, dan toch ga je het dan maar even nazoeken.
Ja, ja, ja.
En dan ga ik toch kijken, zit er nou echt een grammatica fout dan in? Dan denk ik, maar het is een aria die gewoon al 300 jaar oud is.
En Puccini was ook heel slordig, hoor.
Ja, die, misschien heeft hij wel een beetje cognac zitten drinken. Maar dan, en dat zijn van die opmerkingen dat ik denk, maar wat wil je hier nou eigenlijk mee zeggen of zo? Dat begrijp ik oprecht niet.
En hoe reageer je daarop als iemand dat op zo'n moment zegt?
Ja, ik denk niet echt enorm doorvragend. Ik zeg dan meestal, nou, fijn dat je het zo leuk hebt gehad. Ja. En mooi dat je zo goed je talen kent. Ja, ik weet het niet. Ja, ik ga daar niet enorm op in. Doe jij dat wel?
Nee hoor, nee. Absoluut niet. Nee. Nee, juist ook niet. Nee, maar het is zo.
Maar toch is het wel iets. Ja, het raakt je namelijk wel altijd.
Ja, absoluut.
Want ook zo'n show, dat is zo'n kindje voor je. Dat is, je werkt daar hard voor. Je schrijft alles zelf. Je kiest je muziek uit. Die hele team eromheen. Bouw jezelf op. Wat te gek is. En daardoor raakt het je ook. Als je in een productie staat. En misschien dan zou het minder raken, denk ik. Want dit is toch zo eigen.
En is het
eigen?
Dan ook dat je in een productie kan je. Kijk, hier kan je natuurlijk ook zeggen, ja, dit heeft gewoon die en die zo geschreven. Ga daar maar klagen.
Ja, exact. Daar kan ik me niet onderscheiden. Ja, kan wel, maar.
In de productie is dat natuurlijk nog meer. Dan kan je gewoon zeggen, ja, sorry, ik heb gewoon gekregen wat ik moet doen. En dit.
Ja.
Zit het daarin? Of is het inderdaad omdat het gewoon zo erg.
Denk het wel. Want inderdaad, je kan in een productie zitten dat je het script niet briljant vindt. Maar ja, hè, je voert het uit. Ik schrijf het script zelf, dus ik kan moeilijk zeggen, ja, heb ik ook maar geschreven. Dat komt niet over, denk ik. Dus daarom raakt het je wel als mensen er echt iets van vinden of iets willen toevoegen of aanpassen.
En kan jij op zo'n manier, want als iemand zegt, nou, heel mooi gezongen, fantastisch, maar een paar kleine. Hoe is de balans voor jou tussen het aannemen van het compliment aan de ene kant en de kritiek aan de andere kant? Want ik vraag het ook vooral omdat ik, als ik naar mezelf kijk, maar ook naar anderen, is dat we allemaal heel goed zijn in, weet je, 10% van wat diegene zegt is misschien kritiek en 90% is eigenlijk compliment.
Maar je luistert
naar die 90% zegt, oké, die leggen we even aan de kant.
Ja, compleet. En dat is ook wat er dan de hele tijd als een soort mantra in mijn hoofd gaat. Jij maakt grammatica fouten, weet je wel? En dan rijd ik terug naar huis. Jij maakt grammatica fouten. En dan is het echt gewoon, dan zit ik er als bijrijder dan in de auto vaak naast. En dan
terwijl het natuurlijk grammaticale fouten zijn. Maar.
En dan klap ik mijn laptop open en ik ben helemaal kapot na zo'n show. Maar nee, dit moeten we eerst even checken, hoor. Ja, dus dat heb ik ook, zeker. Terwijl de andere dingen en alle andere reacties zijn misschien helemaal lovend en dit. Maar toch, die ene opmerking, die raakt je dan.
Ja, en blijft dat lang hangen of kan je dat daarna makkelijk van je af laten glijden?
Nou, gelukkig word ik daar wel steeds beter in, ja. Ja, ja, op een gegeven moment denk ik, oké, klaar. En door. En ik vind het oprecht ook, soms vraag ik het me ook zelf even af als je iets hoort dat je denkt, kan ik hier wat mee? Ja, doen we er wat mee. En als je er echt niks mee kan, ja, dan is dat het ook. Ja. Ja. Kijk, als iemand zegt, leuke voorstelling, maar jammer dat je geen tenor bent. Ja, daar kan ik niks mee. Dat heeft nooit iemand gezegd trouwens. Het zou heel vreemd zijn.
Nou, dat is niet waar. Maar niet dat het zeggen jammer met het tenor. Maar wel, en dat vind ik altijd zo'n raar ding. Omdat natuurlijk cabaret in de klassieke Nederlandse vorm zo'n ding is. Weet je, conferentieliedje.
Ja.
Ja, ik doe geen liedjes. Daar doe ik niemand plezier mee. En dan toch zo, oh ja, en zing je ook in je voorstelling? Ik zei, nee, ik zing niet in voorstelling. Oh, zou je toch eens... Ja, alsof mensen dan tegen jou zouden zeggen, oh ja, we zingen, heel mooi, leuk. En doe je dan ook...
Dansen.
Doe je dan ook dansen? Ja. En doe je dan ook gewoon even 10 minuten stand-up tussendoor? Nee? Ja. Oh. Ja, vind ik ook heel leuk altijd. Is eigenlijk... Wat wil je van me?
Ja.
Heel bijzonder ding.
Ja.
We begonnen, daar zat ik te twijfelen over wat ik ging vragen. En nu hebben we natuurlijk de hele aanloop gehad hoe je hier gekomen bent en nu deze voorstelling maakt.
Ja.
Naar de allereerste try-outs die je dan doet, of allereerste pogingen om dit programma zo te maken. Want daar was ik benieuwd naar. Dan ben je aan het zoeken naar een forum met hoe kan ik en die opera erin, maar ook de luchtigheid en ook de informatie en ook de mensen die... Ja. Met een chagrijnige bek zitten, omdat ze denken, nou, dit heeft mijn vrouw of mijn man uitgezocht, die zit ik nu. Dat is een zoektocht.
Ja,
en het duurt even voordat je dat hebt. Dus daar heb je ook try-out. Nee, laat ik het vragen in plaats van stellen. Heb je try-out gehad dat je naar huis reed en misschien niet bezig was met grammaticale fouten, maar wel dacht, toch eens even kijken op vacature in een productie.nl.
In alle eerlijkheid, dat heb ik niet gehad, nee. Nee, dat niet echt. Wel, ja,
of,
wel.
Ik maak het heel extreem natuurlijk, hè? Maar er zal ook twijfel hebben gezeten.
Natuurlijk,
of...
nee. Oh ja, nee, dat zeker. Ja, en ook, ik weet niet of jij het ook hebt, maar dan maak je het voor jezelf enorm groot. Ik heb wel eens dan, als ik bij één lied denk, die ging iets minder, dan kan ik gewoon wel naar huis rijden en denken van inderdaad, ik ga maar eens even facturen.nl bekijken. Alleen, ik kom er meestal wel tot een soort inkeer de volgende dag van... Oké, dit was even iets minder en we gaan er weer voor.
Ja.
Dat wel. Maar ja, dat is in die zin met die try-out, het is ergens heel leuk. Want je gaat echt dingen uitproberen. En tegelijkertijd natuurlijk ook doodeng. Want dat heb ik dan wel bij zo'n eerste try-out de nacht daarvoor. Nou ja... Die is gewoon ruk, natuurlijk. Want niet dat je slaapt. Want altijd die angst van je maakt een grap of je doet dat enorme effect. Ik heb in deze voorstelling best wel wat intense dingen zitten... waarmee ik ook een soort effect wil creëren bij het publiek. Wat als dat gewoon niet aanslaat? Dat ze echt denken, wat ben jij aan het doen? Ja, daar heb ik echt wel nachten wakker van gelegen. Ja.
En is het ook wel eens gebeurd?
Nee, gelukkig niet. Maar Ik weet zeker... Kijk, jij bent al langer bezig dan ik. Dus ik moet dat misschien nog een keer echt meemaken. Zo'n heftig iets wat gewoon totaal niet aanslaat. Maar dit is natuurlijk mijn tweede voorstelling. Dus ik heb dat nog niet meegemaakt.
Nee, nou ja, gelukkig.
Misschien moet ik dan wat langer in het vak nog zitten.
Het zou kunnen. Maar het is natuurlijk ook... Weet je, als het echt een heel groot effect is... En dan hebben we het over licht- en geluideffect dingen.
Ja.
Ja, maar dat werkt eigenlijk altijd wel, denk ik. Omdat het
een
grap die niet valt.
Ook in. Ik bedoel, als we het hebben over keiharde techno en de rest is allemaal iets braver met aria's en mashups. Ik weet niet hoe mensen daarop reageren. Ja, je kent ook het theaterpubliek als je opeens keiharde techno gaat toepassen in een opera voorstelling. Dat verwacht je niet. En ik dacht even kijken of dat wel oké is. En mijn technici die doen dan ook gewoon de volle beuk erin. Maar ja, je gaat niet half werken.
Nee, dat moet je ook goed doen.
Maar dat vond ik heel spannend. Dat moment in de voorstelling dat ik dacht... Of het is echt van, oké, wat doet ze? Of het is lijp, we gaan erin mee. En gelukkig is het nu dat tweede. Maar,
oh, te gek.
Ja, maar wellicht, ja. Nou, ik denk dat ik... Dat ga ik sowieso nog meemaken. Dat ook een keer anders is.
Ja, nou ja, daar zal je ongetwijfeld de purist in zijn ribbroek... die op het let is op de grammatica... geen groot plezier mee doen.
Dan krijg ik wel mailtjes, denk ik.
Ongetwijfeld. Top. Dankjewel.
Ja, was leuk.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven... doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!